En vanavond zijn we terecht in Amos hoofdstuk 4. Waar de dames worden aangesproken. Hoor dit woord, gij koeien. Van Bazan. Ik kan het niet helpen. Ik heb het niet geschreven, zeg ik altijd. Dus dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Maar het geeft me wel de gelegenheid om het te herhalen. Hoor dit woord. Zo beginnen heel wat van deze profetieën. Hoofdstuk 3 begon trouwens ook al zo. En hierna nog enige hoofdstukken. Of anders perikopen. Hoor dit woord, gij koeien van Bazan. Gij die op de berg van Samaria zijt, die de armen verdrukt, die de nooddruftigen verplettert. Gij die tot hun liederheren zegt, brengt aan opdat wij drinken. De Heere Heer heeft gezworen bij zijn heiligheid dat er, ziet, dagen over lieden zullen komen, dat men u zal optrekken met haken en uw nakomelingen met visangelen, en gij zult door de bressen uitgaan en ieder voor zich heen, en gij zult hetgeen in het paleis gebracht is wegwerpen, spreekt de Heer. Ik aarzel daar wat, want er staat iets heel ongelukkigs, maar dat doet er nou niet toe. Maar in deze drie versen worden inderdaad de vrouwen toegesproken in Israël, dat wil zeggen in het Noordelijke Rijk, zoals u zich herinnert, in het Tienstammenrijk, waar Amos, afkomstig uit de twee stammen, dit woord van God bracht en waarin hij in de praktijk de, in ieder geval de Assyrische wegvoering, de Assyrische ballingschap van de Tienstammen aankondigt. Maar daaroverheen spreekt hij over het uiteindelijke oordeel dat over dit volk zou komen in de dag des Heren, die hierna in hoofdstuk 5 dan ook expliciet genoemd wordt. Dat wil zeggen, het gaat dubbel op. Het zijn uitspraken naar aanleiding van omstandigheden in die dagen, met alle consequenties van dien. En anderzijds, het zijn uitspraken, als u mij vraagt, over onze dagen, met alle consequenties van dien, namelijk de wederkomst van Christus en een oordeel over dit volk als zodanig. En ik zeg maar weer wat ik eerder gezegd heb. Het gaat over de 10 stammen, niet over de 2. En het gaat dus over de 10 stammen toen, maar het gaat net zo goed over de 10 stammen nu. Waar je niks aan hebt als je niet weet wie dat zijn natuurlijk. Maar goed, daar gaan we het vanavond maar niet over hebben deze keer. Maar in elk geval de omstandigheden van toen zouden overeenkomen met de omstandigheden in de dagen van de wederkomst van Christus en daarna en daarmee het aanbreken van de dag des Heren. Dat mogen duidelijk zijn. Vandaar dat heel wat zaken hierin ook redelijk herkenbaar zijn. In de eerste plaats, de dames worden niet op vleiende wijze toegesproken. Zij worden hier voorgesteld als in werkelijkheid verantwoordelijk voor de gang van zaken in het land. Nou ja, dat is misschien wat overdreven, maar dan toch op zijn minst in hoge mate. Want je zou zeggen, nou ja, die misstanden, dat ligt toch bij de mannen. Maar hier wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij de vrouwen, die op niet al te vleiende wijze met koeien worden aangeduid. Nou schijnen het, men heeft mij gezegd, maar het waren zeer welvarende koeien daar in Bazan. Ze worden in de Bijbel wel vaker genoemd, maar bij welvarende koeien denk ik aan dikke koeien. En ja, maar dat mag je misschien ook niet zeggen. Dat weet ik niet allemaal, hè, dat soort dingen. Maar goed, koeien van Bazan. Gij die op de berg van Samaria zijt. Dat wil zeggen inwoners van, of moet je zeggen inwoneressen. Of mag dat niet meer, dat weet ik ook nooit. Van Samaria, de stad in de eerste plaats. En van daaruit uiteraard over het hele land, het hele volk dat met de naam Samaria, de naam van de hoofdstad uiteraard, wordt aangeduid. Gij die op de berg van Samaria zijt, die de armen verdrukt, die de nooddruftigen verplettert, hetgeen twee keer hetzelfde is, want verpletteren is verdrukken en verdrukken is verpletteren. Toch? En armen zijn nooddruftigen en andersom. Gij die tot hun liederheren zegt, brengt aan opdat wij drinken. Daar is waarschijnlijk een misverstand, want zij zeggen het tot niet hun heren, maar tot hun eigen heren. Dat wil zeggen tot hun mannen, maar ze worden gecommandeerd. Mogen ook duidelijk zijn. Dus het had moeten zijn, gij die tot uw lieder heren zegt, brengt aan op dat wij drinken. Als je het niet begrijpt, zeg ik altijd, bekijk het dan maar na in de NBG-vertaling, stiekem. Zult u zien wat ik nu zeg. Waarschijnlijk. Gij die tot uw eigen heren zegt, brengt aan op dat wij drinken. Zij verdrukken de armen en zijn alleen uit op het eigen genot. Daar komt het op neer. En hun mannen worden voor dat karretje gespannen. Daar durf ik niet al te veel over te zeggen. Daar krijg ik last mee. En dat vind ik nou ook weer niet nodig. Maar ik herinner mij ooit eens een keer een boek gelezen te hebben. Was geschreven door een vrouw. En die beweerde dat in werkelijkheid zeker onze westerse cultuur beheerst wordt niet door mannen, maar door de vrouwen. En met argumenten omkleed, dus daar laat ik het maar bij. Het is maar niet mijn idee, zal ik maar zeggen. Maar het is wel het idee dat hier naar voren gebracht wordt. Hè? Brengt aan op dat we drinken. De Heere, Heere, en let op brengt aan, is een misverstand trouwens ook. Ja, meestal ga ik niet zo zwaar op die vertalingen in, maar soms kijk ik ze toch wat nauwkeurig na. Er staat niet brengt aan, er staat breng aan. Er staat in de enkelvoud. Brengt is meervoud. Dat wil zeggen, iedere vrouw, zegt dat tot haar eigen heer. Persoonlijke situatie. Die thee moet u dus eigenlijk doorstrepen. Breng aan op dat wij drinken. En dan staat er, de Heere, Heer heeft gezworen bij zijn heiligheid dat er zit. En dat zit wordt geacht de nadruk te leggen op de volgende zin. Zo werkt dat, hè. Niks onderstreping, vet gedrukt of schuin gedrukt of ander lettertype. Gewoon met de taal doe je dat, hè. Dat er zit, dagen over uw lieden zullen komen, dat men u zal optrekken met haken en uw nakomelingen zal men optrekken met visangelen. Maar een angel is een haak en een haak is een angel. Er staat dus ook weer twee keer hetzelfde. U en uw nakomelingen zal men optrekken met haken, dan wel vishaken, zodat het plaatje van de koeien snel vergeten wordt. Nu zijn zij ineens vissen geworden. Dat vind je nogal eens bij dit soort Bijbelse metaforen. Ze wisselen elkaar in hoog tempo af. En wat eerst koeien zijn, zijn nu ineens vissen. Maar vooruit, zij worden gevangen. Met haken staat er. Dat is voor de vis over het algemeen niet best. Want ik weet wel dat men tegenwoordig vissen vangt met een haak en daarna die visjes weer terugzet. Want het heet zo, zetten, vis terugzetten. Ik heb dat nooit begrepen, waarom men dat doet. Maar goed, er zijn vissers die dat uit willen leggen, maar dan nog begrijp ik het niet. Hè. Een vis wordt gevangen om hem te consumeren, lijkt mij. Dat wil zeggen, het kost het beest zijn leven. En dat is ongetwijfeld ook de gedachte die daar in de Bijbel achtersteekt, uiteraard. Dat men u zal optrekken met haken en uw nakomelingen met visangelen. En gij zult door de bressen uitgaan. De bressen namelijk die in Samaria of in de muur van Samaria geslagen zijn. Door de vijand. In de praktijk de Assyriërs zouden dat zijn. En er staat er nog bij een ieder voor zich henen. De gedachte daarbij is dat voor iedereen wel een bres in de buurt is. Met andere woorden, de muur is nogal doorzeefd, om zo te zeggen. Niet maar hier en daar een bres, maar inderdaad, de muur is systematisch vernietigd. Daar komt het in de praktijk op neer. Er zal recht voor zich heen gaan staan. Gij zult door de bressen uitgaan en ieder voor zich heen. En daarna las ik wat rommelig, omdat er staat, en gij zult hetgeen in het paleis gebracht is wegwerpen, spreekt de Heere. Hoe men bij die vertaling gekomen is, is mij niet duidelijk. Maar wat het ongeveer had moeten zijn is... En gij zult weggesleept worden. Gij zult weggesleept worden, niet naar het paleis. Het is ook niet in het paleis gebracht. Gij zult weggesleept worden... En niet naar het paleis, maar naar Harharman. Naar Harharman. Niet Herman, maar Herman. Met één R. Herman. En waarschijnlijk is het zo, maar dat kan ik niet nagaan. Waarschijnlijk is het zo dat niemand begrepen heeft welke plaats dat is. Of iets dergelijks. En toen heeft men maar, het is anders vertaald geworden. Maar Harman is toch niet zo moeilijk te vertalen, lijkt mij. Want Har is Hor. En Hor is een berg. En Harman, dat weet u, dat is een berg. Maar, nee, Herman. Hermon. De berg Har Hermon. Dus ik zou niet weten waarom u dat niet gewoon rechtuit vertaalt. Waarom ook niet? De berg Hor, dat weet u langzamerhand. Dat is Hor Hor. Of Har Har. Of Har Hor. Dat is ook twee keer hetzelfde. Berg Berg. Sommigen zeggen dat hij zo heet omdat hij een dubbele top heeft. Maar ja, dat hebben zoveel bergen. Dat vind ik ook niet een sterk argument. Maar vooruit, hè. De berg Berg. De berg heet gewoon zo Berg. Hè? In Nederland is dat makkelijk, we hebben er maar één. Die moeten we nog delen met twee andere landen ook, dus laat maar zitten. Maar de berg, in die buurt mag het niet moeilijk zijn. Hè? Niet voor de berg Hor, bij Petra, want dat is nu helemaal duidelijk de grootste. En het noorden van Israël kan het ook niet missen. De berg is de berg Hermon, dus dat lijkt me wel duidelijk. Zou men dan naar de berg Hermon gebracht worden? Nee, dat niet, maar in de Bijbel is het zo... Ja, men zou eigenlijk Zacharia moeten lezen. Ik weet niet eens welk hoofdstuk. Zal ik even nakijken voor u. In Zacharia is sprake van... in hoofdstuk 6... Van het gezicht, want er waren wat gezichten, visioenen noemen wij ze normaal. Het gezicht van de vier wagens. En die vier wagens in het visioen gaan alleen maar naar het noorden of naar het zuiden. Lees u dat maar eens na in uw eigen tijd. Ze gaan alleen maar naar het noorden of naar het zuiden. Alsof er geen west en oost is. En de verklaring is simpel. Er is geen west en oost, want in het westen is de zee. Dus dat gaat niet. En in het oosten is de woestijn, dat gaat ook niet. En als je naar het oosten moet, dan reis je dus vanuit Israël eerst naar het noorden. Zover is dat ook niet, dat weet u langzamerhand ook. Hè? Dat is maar een paar uurtjes met de bus. Het land is... Nog kleiner dan Nederland, van noord naar zuid valt het best mee. Als je tenminste eiland er niet in betrekt, denk ik altijd. Maar de route naar het oosten gaat eerst naar het noorden. De bergen liggen trouwens ook van noord naar zuid, dus men gaat gewoon heel zo'n dal uit. Het zij langs de kust, het zij wat verder naar het binnenland, het zij langs de Jordaan, wat is iets lastiger. Maar vooruit, men gaat naar het noorden om daarna alsnog naar het oosten... af te slaan. Dus als men weggevoerd wordt vanuit Israël in Babylonische ballingschap of in Assyrische ballingschap, is het altijd naar het noorden. En andersom ook, als de Assyriërs komen, komen ze uit het noorden, niet uit het oosten. Als het land binnenkomen, dat een oorsprong wellicht in het oosten ligt, ja, dat zegt de Bijbel ook, hè, die van het oosten... En de wijzen uit het oosten enzovoorts. Maar als het land binnenkomen aanvallen, is het uit het noorden of uit het zuiden. En een beetje enkele geschiedenislessen zijn daarvoor voldoende. Om te beseffen dat Israël trouwens altijd gelegen heeft, precies langs die routes tussen de Middellandse Zee en de grote woestijn, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, daar kwam iedereen altijd langs. Daar waren de routes, de grote wegen. Die heb ik toch. En soms kwamen ze uit het zuiden, dan waren het Egyptenaren of alles wat erachter ligt, wat het maar wezen mocht, hè. Maar dan komt het uit het zuiden en anders komen ze uit het noorden, wie het ook zijn. En naar het noorden is richting de berg Hermon. Dat is het. Nou goed, in dat gebergte vindt u de bronnen van de Jordaan, maar vanaf daar slaat men rechtsaf naar de Mesopotamië, hè, langs de Eufraat. Nou goed, een beetje aardrijkskunde. Dat gaat er wel weer af in de loop van de maanden, maar het zit er nou nog een beetje in. Dus vooruit maar weer, hè. Dus wat staat er in vers 3? Gij zult door de bressen uitgaan, en ieder voor zich heen, en gij zult weggesleept, dan wel weggevoerd, dan wel weggeworpen worden naar Hermon. Ik beschouw het als gewoon naar het noorden. En daarna staat er nog, spreek door Heren, of is het woord des Heren, of iets van dien aard. En dat is eigenlijk alweer het einde van deze perikoop. Dat zijn maar 3 versen. Over de koeien die vissen blijken te zijn. En even worden de dames toegesproken. Daarna wordt gewoon het volk als zodanig weer toegesproken vanaf vers 4. Waar staat, komt te Bethel en overtreedt te Gilgal. En Bethel en Gilgal zijn plaatsen. Maar wat bij de ene keer heet komen, heet de andere keer overtreden. Met andere woorden, het mag dan een komen zijn, maar het is meer dan een komen alleen. Men komt er wat doen. Men komt er namelijk wat overtreden. De wet des Heren namelijk. Of meer in het algemeen, het woord des Heren. En wat betreft Gilgal, men wijst erop dat dit niet het Gilgal is aan de Jordaan. Ter hoogte ongeveer van Jericho, waar men de Jordaan is overgetrokken. Typologisch, denk ik, maakt dat niks uit. Is het gewoon hetzelfde. Het heet Gilgal, dus is het Gilgal. Maar als je het op de kaart opzoekt, blijkt dit Gilgal een plaats te zijn bij Sichem. En dat is niet hetzelfde. Dat heb je met Bethel ook. En nog meer plaatsen die worden, komen wat vaker voor. En net als in Nederland, er zijn heel veel plaatsen die Hoorn heten in Nederland. Om maar eens wat te noemen. Om van Dam maar te zwijgen. Goed. Komt te Bethel en overtreedt de Gilgal. Blijkbaar waren dat centra van de religie. Daar waren in elk geval altaren, heiligdommen, tempels of weet je veel. Want u weet hoe dat gegaan is. Bij de splitsing van het Rijk heeft Jerobeam meteen 2 heilige plaatsen ontwikkeld. De ene was Bethel en de andere is Dan. Lachis Dan in het noorden. Maar Gilgal was er kennelijk ook een. En om een of andere reden Beersheba ook. Hetgeen vreemd genoeg is, omdat dat lag in het uiterste zuiden. Maar dat zal wel de bedoeling geweest zijn. Niettemin, Dan is het uiterste noorden, dat weet u. Van Dan tot Beersheba heet het immers. Dat is heel Israël, van noord naar zuid. Vandaar dat een Jood die zich bevindt ten zuiden van Beersheba hoeft zich niet meer aan de wet te houden. Daarom gaat hij naar Eilat, dan is hij vrij. Kan hij doen wat hij wil. Hoeft hij zich niet meer aan de wet te houden. De echt orthodoxen trekken zich daar weer niks van aan. Maar eigenlijk is dat buitenland. Het is zuidelijker dan Beersheba. Zo is het, hè. Maar goed. Van dan tot Beersheba. En dan is het uiterste noorden. Beersheba is het uiterste zuiden van oudsher. Maar het lag niet in het tienstammengebied. Het lag in Juda. Hè? Logischerwijze. Maar het wordt hier ook nog genoemd als een plaats van afgoderij. Later. Maar eerst gewoon vers 4. Komt te Bethel en overtreedt de Gilgal. Te Gilgal. Namelijk wat de godsdienst betreft. Het gaat over de religie. In plaatsen. En dus onder omstandigheden die men zelf gekozen heeft. Niet in overeenstemming met de wil van de Heer. Dus komt te Bethel en overtreedt de Gilgal. Maak des overtredens veel. Kom maar vaak. Zegt de Heer. En brengt uw offers. Niet brengt mijn offers. Brengt uw offers. 'S morgens. En uw tienden. Op de derde dag. Dat staat om de 3 dagen. dat zal moeilijk gaan, dat hou je ook niet zo lang vol. Ik heb het aan een wiskundige nagevraagd om eens uit te rekenen hoe lang je dat volhoudt. 10 geven om de 3 dagen. Maar dat schijnt niet lang te duren. Ik heb de rekensom weer vergeten, maar vooruit. Het is ook niet om de 3 dagen, maar het is gewoon 10 derde dagen. Waaruit men algemeen concludeert dat het dan ging om feesten die daar gehouden werden van minstens 3 dagen. En alvorens men dan weer wegging, weer naar huis ging, bracht men zijn 10e. Dat moet toch het religieuze geweten redelijk kalm houden. En daar zal het wel voor gediend hebben. Maar er staat, brengt uw offers des morgens, uw 10e om de 3 dagen, en rookt van het gedecemde een lofoffer. Daar had de Heer überhaupt nooit om gevraagd, om een lofoffer van het gedecemde. Nou vind je in Leviticus wel eens ooit een voorschrift in verband met iets wat gedecemd is, maar dat was een maaltijd, niet een offer. Wordt als zodanig ook niet genoemd. Met andere woorden, ze brachten de Heer waar hij ook niet om gevraagd had. Daar staat er ook achter, namelijk, en roept vrijwillige offers uit. Men heeft het nogal positief vertaald, vrijwillige offers. Maar het is eigenwillige offers. Een eigen, hoe heet dat in het Nieuwe Testament, de Colossense, een eigenwillige of eigendunkelijke, eigenwillige godsdienst. Een godsdienst die men zelf heeft uitgevonden. Daar hebben wij heel wat professionals voor rondlopen, die voor ons dat uitvinden. Nee, ik kan het ook niet helpen, maar ik hoor op de radio altijd van alles onderweg, weet je wel, hoor je weer discussies tussen theologen, en waar komen ze uiteindelijk op terecht? Op de liturgie. Dat zijn, een soort magische handelingen. En, wat hoorde ik nou van de week weer, of gisteren geloof ik, over iemand, een christenmeisje die met een moslim wilde trouwen in de kerk. En er waren theologen die daar licht over lieten scheiden. Die vonden dat het wel moest kunnen. Het werd improviseren. Maar het kon allemaal wel, hè. En dan kon je dan ook eucharistie hebben of avondmaalsviering. Nou, iets van die aard moest toch wel te doen zijn, enzovoort. Want, en dan werden de evangelisten Matthäus, Marcus, Lucas genoemd. En het was nog maar de vraag hoe dat in elkaar stak en alles. Maar het ging over liturgie. Dus niemand die zei, het lijkt me onverstandig van het meisje. Die de vraag stelde. Zei niemand. Het kwam niet eens bij het idee, waarom trouwt iemand die zich christen noemt met een Mohammedaan? Dat kan niet goed gaan. Nee, het moest kunnen. En het kunnen bestond eruit of het in de kerkelijke orde paste enzovoort. En ze zeiden, nou, dat is wel te regelen. Besloot men in verband met het koningshuis is ook wel eens wat geregeld. Dat ging dan over Rooms-Katholieke protestant. En daar was de bisschop weliswaar niet blij mee. Maar ze zijn wel wat tolerant onder bepaalde omstandigheden enzovoort. Kortom, daar gaat het allemaal om, hè. En Palmpasen moest gevierd worden. En dan lieten ze de jongelui, lieten ze met van die broden, op stokken geloof ik, de kerk binnenkomen. En dat is dan de religie. Ja. We maken dat uit. Nou goed, moet kunnen, zeggen ze dan. Maar in de Bijbel heet het allemaal gewoon eigenwillige religie, godsdienst. Zie? Rookt van het gedecemde een lofoffer. Maar de Heer heeft daar niet om gevraagd. En roept vrijwillige offers uit. Eigenwillige. Naar vrije keuze en vrije wil. Zelf uitgevonden. Er staat er nog een keer achter. Doet het horen. Dat wil zeggen, er wordt nog reclame meegemaakt ook. Over hoe religieus men wel is. Want alzo hebt gij het gaarne. Niet alzo heb ik het gaarne. Alzo hebt gij het gaarne. Heb je die nog? Gij kinderen Israëls, niet gij mijn volk. Dus gij kinderen Israëls, spreek de Heere, Heere. Maar het gevolg daarvan staat erachter. Daarom heb ik jullie de ook reinheid der tanden gegeven. Ik moet er altijd om lachen. De Heer heeft haar schone tanden gegeven. Hè? Ja, precies, ja, er staat achter wat het betekent. Namelijk honger. Ze hadden niks te eten. Dit heeft in hongersnood gebracht. En oordelen van allerlei aard. Je kunt het ook positief uitleggen, schone tanden. Daarom heb ik jullie ook reinheid der tanden gegeven in al uw steden, namelijk of en gebrek van brood in al uw plaatsen. Steden als plaatsen en plaatsen als steden uiteraard. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. Maar u weet hoe dat gaat, hè? Ook tegenwoordig. En ook in onze samenleving. Ik bedoel, u weet dus hoe het gaat onder de 10 stammen in onze dagen. Toch? Dan weet u ook ongeveer hoe het ging met de 10 stammen in die dagen. Men vindt dat de Heer voor ons moet zorgen. En als hij dat blijkbaar niet doet, wordt het hem hoogst kwalijk genomen en wordt eventueel zijn bestaan als zodanig in twijfel getrokken. Als er dan een God is, waarom geeft hij ons niks te eten? Maar men zit niet op het antwoord van de vraag te wachten. Het antwoord is, omdat de mens hem ook niet dienen wil. En dat was de overeenkomst. Bovendien, je kunt een diep filosofische vraag stellen, wat is de bedoeling eigenlijk van het menselijk bestaan? En toen zei Paulus, nou, er is heus maar één antwoord op, dat is dat men de Heere zou zoeken. Die niet verre is van een ieder van ons. En als men dat niet doet, welk bestaansrecht heeft men dan? En als men dan toch geen bestaansrecht heeft, waarom zou de Heer dan voor de mens zorgen? Het is heel simpel en de Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Hier in elk geval. Je kunt wel zeggen, maar ik ben toch godsdienstig? Jawel, maar daar werd niet om gevraagd. Dus, ik heb u reinheid van tanden gegeven. Hongersnood. Dat lag het meest voor de hand ook, omdat onder het Mosaïsch verbond, onder de wet zal ik maar zeggen, het ongeveer zo geregeld was dat als het volk de Heer zou dienen, zou de Heer op tijd alles geven wat ze nodig hadden. In ieder geval de regen. En daarmee te eten. En bovendien zorgen dat de vijand het land niet zou binnenvallen en al dat soort zaken meer. Weet u nog? Ik heb altijd moeite mee als zo'n gidsje dan vertelt over die oorlog waarbij op Grote Verzoendag Israël werd aangevallen. Door hoeveel landen wel niet, ik geloof er 60 gelijk of zo, wat het maar was. Hè. Dan denk ik, ja jongen, dat zou je toch op zijn minst aan denken moeten zetten. Hè. De Heer had gezegd dat hij zou zorgen dat ze in ieder geval niet op de feestdagen het land zouden binnenvallen. Maar uitgerekend was het op Grote Verzoendag. Wanneer was dat? 1973, dacht ik. Zesdaagse oorlog? Dat was 77. Kijk, ooit is van een ander. Ja, toen werden ze overrompeld, ja. Op Grote Verzoendag is niemand die erop gerekend had. Maar goed. Niettemin, de Heer zegt, ik heb honger gebracht, gebrek van brood in al uw plaatsen. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij. Het zou aanleiding moeten zijn om zich juist tot de Heere te bekeren. Daartoe, heb ik ook de regen van uw lieden geweerd, als er nog 3 maanden waren tot de oogst. En u begrijpt dat daardoor de oogst mislukt. Zie. En heb doen regenen over de ene stad, maar over de andere stad en over de andere stad niet doen regenen. Stad maar vooruit. Het ene stuk land werd beregend en het andere stuk land waar het niet regende, verdorde. Het is nog altijd de vraag of dat gelijktijdig was of niet. Dat wil zeggen het ene land wel en het andere niet. Vermoedelijk wel, maar er bestaat ook de mogelijkheid nog dat bedoeld is achtereenvolgens. De ene keer wel, het ene jaar wel en het andere jaar niet, enzovoort. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, het gebeurde tamelijk demonstratief van Gods wegen. En terwijl het regenseizoen, dat loopt tot en met februari of zo, en dan is het nog 2 maanden of zo, dan nog tot de oogst, dus april ongeveer. Maar hier 3 maanden voor de oost verdwijnt de regen al. En dat betekent dat de oost mislukt. Dat is ook wat uitdrukkelijker bijgezegd wordt. En dan vers 8 en 2, 3 steden. Dat is leuk, we hadden het over 3 of 4 in hoofdstuk 1 en 2. Dat is veel. En 2 of 3, dat is weinig. En hier vind je dat terug. En 2, 3 steden togen om tot een stad, opdat zij water mochten drinken, maar werden niet verzadigd. Dat wil zeggen dat ze de ene plaats weer naar de andere moesten om water te gaan halen en kregen het niet omdat het te weinig was. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. En zo verder. Ik heb jullieden geslagen met brandkoren en met honingdam. Maar u weet wat men van dit soort schriftplaatsen zal zeggen. Ja, het zijn natuurrampen, het is het weer, het is veranderlijk. Het kan zo gaan. Toen hadden ze het gat in de ozonlaag nog niet uitgevonden. In onze dagen wel, dus nou is het ineens onze schuld dat het weer veranderlijk is. Maar goed, laten we het over die dingen maar niet hebben. Ik kan me erover opwinden. Soms lach ik me een ongeluk. Om de naïviteit van de zogenaamde moderne wetenschappelijke mens. Maar vooruit maar weer. Ik heb jullie geslagen met brandkoren. Brandkoren, dan is het koren verbrand. Daar komt het ongeveer op neer. Het wordt zwart van de hitte, van de woestijnwind. Wind. Dat is brandkoren. En honingdauw, dan wordt het niet zwart, maar wordt het geel. Maar veel te vroeg. Dit is een ziekte van het graan. Wat dat, hè? Ja, goed, maar vooruit. Ik heb jullie geslagen met brandkoren, met honingdauw. Men zal het wegredeneren als een natuurramp, maar het hele punt is, het komt van God. En wat staat er doen? Staat er dan? Weer, er staat de veelheid uw hoven en van uw wijngaarden en uw vijgenbomen en uw olijfbomen at de rups op. Nou ja, doe maar. Het schijnt zo te zijn dat dat woord veelheid een misverstand is. Maar in plaats van veelheid staat de verdorring. Het schijnt een letter te schelen. Een bekende correctie in de Textus Receptus. Nou ja, zo mag ik het niet eens zeggen, maar een correctie in de overgeleverde Hebreeuwse tekst. Maar ik heb hem hier staan als, ik heb jullie geslagen met brandkoren met honingdauw. Uw hoven en uw wijngaarden heb ik doen verdorren. En uw vijgenbomen en uw olijfbomen hadden rups op. Dan heb je een drievoudig parallelisme. Daar komt het op neer. Het is ook makkelijk te volgen. Want ik heb u geslagen met 2 dingen. Brandkoren met honingdauw. Daarna, ik heb doen verdorren uw hoven en uw wijngaarden. Dat zijn ook 2 dingen. En daarna, en uw vijgenbomen en uw olijfbomen aan de rups op. Dat zijn ook 2 dingen. Dat is de structuur compleet, hè? Maar al die dingen worden beschouwd als natuurrampen, eventueel. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. Dat is wat men zou doen. Men is afhankelijk van de Heer. Bovendien, ook al zijn het natuurrampen, de enige die er wat aan kan doen, is de Heer. Juist daarom. Van welke kant je dat ook bekijkt. Zie. En die dit soort omstandigheden aangrijpen om het bestaan van God überhaupt en de werking God en de kracht Gods en de genade Gods in twijfel te trekken. Ja, dat is de omgekeerde wereld eigenlijk. Hè? Dan wordt het nooit beter natuurlijk. En ik kan me alleen maar voorstellen dat iemand dat doet omdat hij graag van die God af wil. En elke gelegenheid aangrijpt om zijn bestaan te bestrijden, in twijfel te trekken of anderszins zich ervan te ontdoen. Dat lijkt mij het enige. In alle andere omstandigheden roep je toch die God aan. Juist. Hè? En zeker in de omstandigheden van Israël, aan wie het woord Gods is overgeleverd en aan wie God beloften gedaan heeft, onder het oude verbond, maar ook met betrekking tot een nieuw verbond, aan Abraham reeds, dat wil zeggen nog eerder. Zie? Vers 10. Ik heb de pestilentie onder de lieden gezonden, naar de wijze van Egypte. Dat hadden ze toch ook kunnen begrijpen, als Egypte daar ooit door getroffen is. Nou ja, dat was in Exodus, weet u wel, bij de, een van de plagen van de, bij de uittocht uit Egypte. Als Egypte daar door getroffen is en nu Israël, is er met Israël iets fundamenteel mis, uiteraard. Ik heb uw jongelingen door het zwaard gedood en uw paarden gevankelijk laten wegvoeren. In oorlogshandelingen, uiteraard. Als u niet weet waar het over gaat, lees u het boek Richteren, dan weet u wel weer genoeg. En ik heb de stank uw heerlegeren zelfs in uw neus doen opgaan. Lijklucht, voor alle duidelijkheid. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. En enerzijds denken wij bij dit soort zaken natuurlijk toch in de eerste plaats aan de staat Israël. Langs alle kanten bedreigd. Toch? Maar dat is maar een oplossing. Men zou zich bekeren tot de Heer. En wat de 10 stammen betreft, dat gaat langzamerhand uiteraard diezelfde kant op, in ieder geval. Hè? Bedreigd, van buitenaf en van binnenuit. Maar goed, maar men zou ze bekeren tot de Heer. Vers 11, ik heb sommigen onder uw lieden omgekeerd, gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde. Omkeren, heet het. In de praktijk wil het zeggen, een keer brengen in. Dat wil zeggen een totale verandering aanbrengen. En in de praktijk is dat gewoon vernietigen. Het kan allerlei toepassingen hebben van daaruit. Kan ook zijn reinigen. In het Nieuwe Testament kom je het woordgebruik zo tegen. Dan komt het vanuit het Hebreeuws via het Grieks tot ons. Dan wordt het huis met bezemen gekeerd. Maar het is verandering aanbrengen en wat er was, verdwijnt, vernietigen. Ik moet even te aarzelen. Nou weet ik niet meer precies hoe dat woord was, omkeren. Havak is het geloof ik, havak weet je het of niet? Havak omkeren. Maar dat het woord me te binnen schiet, is omdat het hetzelfde woord is eigenlijk als het Engelse woord havoc. Als ik het tenminste goed uitspreek. To make havoc. Iets vernielen. Iets ruïneren. Maar het is gewoon volstrekt hetzelfde woord. Omkeren. Maar goed, dat wil zeggen een keer brengen in, maar dat is de nette variant. In werkelijkheid is het vernietigen. Verruïneren. Dat is ook inderdaad wat met Sodom en Gomorra gebeurd is. Daar staat zelfs bij, ik heb sommige onder uw lieden omgekeerd, gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde. U die waat als een vuurbrand dat uit de brand gered is. Maar Sodom en Gomorra zijn niet uit de brand gered. En voor zover het toch wat gered werd, was het Lot. Maar Lot is een beeld van Israël in het algemeen, van het Joodse volk zelfs in het bijzonder, al moet ik zeggen, dat is eigenlijk zijn vrouw, de vrouw van Lot. Ja, ik kan daar nooit wat van vertellen, dat ter plekke, hè, dat gaat me gewoon niet af. Maar dan heb je daar een Jood die je komt aanwijzen, de vrouw van Lot. Hij had beter naar zichzelf kunnen wijzen, hij en zijn Jodendom, dat is de vrouw van Lot. En hoe orthodoxer, hoe meer het beeld overeenkomt. Ga maar bij de daar zie je de vrouw van Lot, ja, wat er van over is. Mors en mors dood, en toch herken je het zout, weet u wel. En het monument, de pilaar, het zout. Het Jodendom, het dode Jodendom, is een monument van het verleden, van de werking van het woord van God. En een monument, daar kijk je omheen, daar loop je omheen, daar kijk je naar en dat is het dan, want je hebt er geen bal aan. Je kunt er verder niks mee en het is tragisch dat een monument misschien nog nodig is ook. Zie, zou ook niet nodig moeten zijn, maar dat is wat het is, hè. Goed. Maar hier staat van Israël dat het aan die brand onttrokken is, ooit een keer. En in vele omstandigheden, ook uit de geschiedenis die hier wordt aangehaald, is dat natuurlijk gebeurd. Dat wil zeggen, er zijn vele oordelen van God, het wordt hier besproken immers, vele oordelen van God over het volk gegaan. En ja, er was altijd wel een overblijfsel wat overbleef, maar men bekeerde zich niet tot de Heer. En dat zijn woorden die je tot in Openbaring aan toe kunt lezen. Nochtans hebben zij zich niet bekeerd. He? De mensen, enzovoorts. Het is opmerkelijk trouwens dat hier opnieuw Sodom en Gomorra genoemd wordt. Nou, niet opnieuw in dit boek, maar wel opnieuw in de Bijbel. Want het wordt vele, maar ik meen 19 keren, zo uit het hoofd. Het wordt vele malen in de Bijbel genoemd als het grote voorbeeld van het oordeel Gods. Dat is ook de reden waarom men dat oordeel over Sodom en Gomorra bagatelliseert in de loop van de geschiedenis en ook in de Bijbelcommentaren tot in de Kinderbijbel aan toe. Hoe erg het ook was, maar dat was het dan, hè. In werkelijkheid is veel groter. Weet u waar ik van de week achter kwam? Van de week? Nee, sinds ik thuis ben waar ik achter kwam. Dat het woord Araba, dat het gebruikt wordt ter aanduiding nu, eigenlijk alleen maar voor het de slenk. Het Jordaandal bezuidende Dode Zee. Dat woord werd vroeger ook gebruikt voor het noordelijke deel van het Jordaandal. Toen de Jordaan nog wel heel wat groter was en het vruchtbare velden waren, de vlakke velden van Moab dan wel van Jericho, afhankelijk of je aan de oostkant of aan de westkant van de Jordaan stond. De vlakke velden, Araba, dat woord is dat, de vlakke velden, die waren vruchtbaar. Ondanks dat de gidsen ons vertellen, Araba betekent een woestijn en wildernis. Dat is niet waar. Klopt niet. Klopt niet. Maar de vraag is, wat betekent het dan wel, Araba? En u begrijpt, heel die Araba, heel het Jordaandal tot Akaba en toe is ontstaan ter gelegenheid van de verwoesting van Sodom en Gomorra. En Adama en Zeboim, en weet je veel hoeveel plaatsen nog meer, want dat weten wij niet. Er staat niet dat het er niet meer waren. Er staat alleen dat er niet minder waren. Maar vooruit, hè. Maar ik kwam erachter, maar het is een ingewikkeld verhaal, daar heb ik het nog wel eens over, dat Araba gewoon ons woord graf is. En dat is wat het is. Een verdieping in de aarde. Een graf van hoeveel kilometer lang ook alweer? En hoe breed ook alweer? En hoe diep ook alweer? 400 meter in het diepste gedeelte. Hè? En een kilometer of, wat zal het zijn, 250, 300 kilometer, ik weet niet meer precies. Tot 30 kilometer breed hier en daar, meestal veel smaller overigens. Araba, graf. Garaba, het is met een A in aan het begin. En die wordt soms een G en dan krijg je gewoon graf. Het is trouwens hetzelfde als ons woord kraai. En raaf. Alleen is daar de A in verdwenen. De dood, dat is wat het voorstelt. Maar goed, ik heb het er later nog wel eens uitgebreider over. Maar nu dan maar niet. Maar wat ik maar probeer te vertellen, is dat het een oordeel was dat men niet hier en daar een klein stadje betrof, of iets dergelijks. Maar inderdaad een reusachtig oordeel, waarvan de sporen tot vandaag te zien zijn. Ik bedoel, niet alleen maar letterlijk de sporen van Sodom en Gomorra, hoewel dat zo is, ongetwijfeld, maar de hele Jordaandal met alles wat erbij hoort, inclusief het meer van Galilea, inclusief de Dode Zee enzovoort. Het bestaan van die diepste plaats ter aarde, inclusief Jericho, dat er middenin ligt, is daar nog steeds het bewijs van. Van een oordeel Gods. En wat hij kan doen met zo'n stukje van de aarde, kan hij met de hele aarde doen. Wegdoen namelijk. Zie? Nou goed. En dat is waarom die termen Sodom en Gomorra en omkering, want dat woord wordt daar in dat verband gebruikt, havok, afak, waarom die termen steeds herhaald worden. maar men heeft zich niet bekeerd. Daarom zal ik u alzo doen, o Israël, omdat ik dit doen zal, zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Er stond vroeger op stekers achter op autoruiten. Bereid u voor uw God te ontmoeten. Bereid u om uw God te ontmoeten. Ik weet het zeker, want Johan Bos had dat in de tijd achterop zijn auto, ik meen een lelijke eend, op de achteruit geplakt. En die moest een keer hard remmen, toen knalde iemand anders achter hem met de auto erbovenop. Die stapte uit, liep naar Johan toe en zei, had je me dat nou niet anders kunnen duidelijk maken? Maar goed, bereid u voor om uw God te ontmoeten. Dat wil zeggen, om die God te ontmoeten voor het oordeel. Want dat gaat gebeuren. God zegt, dit is allemaal tijdelijk. Maar komt eenmaal de dag dat er een definitief oordeel komt. En wat dit volk betreft, het zal weggevoerd worden in Assyrisch ballingschap. Wij waren bij vers 12 van Amos 4. Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Maak u klaar voor het oordeel. Dat is waar het om gaat. Vers 13, want zie, die de bergen formeert en de wind schept en de mens bekend maakt wat zijn gedachten zij, die de dageraad duisternis maakt en op de hoogten der aarde treedt, Heere, God der Heerscharen is zijn naam. Waarin de Heer dus zichzelf voorstelt als degene die inderdaad oordelen zal en die alle macht heeft in hemel en op aarde, want dat is ongeveer wat zo'n vers zegt. Hij is degene die de bergen formeert. Vind ik wel aardig, nadat net in vers 11 Sodom en Gomorra genoemd zijn. Want daar heeft u dan toch enigszins mee te maken. Die de bergen formeert en die de wind schept. En de mens bekend maakt wat zijn gedachten zijn. Het woord zijn zou ik maar met een hoofdletter schrijven. Bezittelijk voornaamwoord. Die de mens bekend maakt wat zijn, namelijk Gods gedachten zijn. Want dat is toch wat God doet. Zich bekendmaken per definitie. Daarom zegt Johannes, God is woord en het woord is God. Dat betekent God per definitie spreekt en maakt dus zijn gedachten bekend. Dus dat moet een hoofdletter Z zijn, ja, denk ik. Daarna staat er die de dageraad duisternis maakt. Dat is gewoon de dageraad en de duisternis. Dageraad is duisternis eigenlijk. Hij doet het licht uit, eventueel. En die op de hoogten der aarde treedt. Waar een mens niet kan komen, om zo te zeggen. Heere God der Heerscharen is zijn naam. Hoogten der aarde kan natuurlijk ook verband houden met dat hij het hoge zal vernederen, zoals dat in andere schriftplaatsen heet. Hè? Anders is het een tamelijk onduidelijke dan wel niet zeggende uitdrukking. Maar alles wat hoog is zou vernederd worden van Gods wegen. Want waar het vers over spreekt, dat wil zeggen vers 12 en vers 13, is over dat God zal oordelen. Met het korte uitzicht op de Assyrische ballingschap en met het heel lange uitzicht op het definitieve oordeel ten jongsten dagen, zoals dat zo plechtig heet. Daarover gaat het volgende hoofdstuk ook in één adem als het ware. Hoor dit woord, net als aan het begin van hoofdstuk 4. Men heeft de term maar gebruikt om tot een hoofdstukindeling te komen blijkbaar. Hoor dit woord dat ik over jullie ophef, een klaaglied namelijk, o huis Israëls, op voorhand een klaaglied. Een klaaglied over de uiteindelijke ondergang van dit tienstammenrijk. De jonkvrouw Israëls is gevallen, betekent uiteraard zij zal vallen. Maar Amos ziet dat als het ware reeds en heft daar dat klaaglied over aan. De jonkvrouw Israëls is gevallen, de jonkvrouw niet van Israël, maar de jonkvrouw namelijk Israël, hè? Dat lijkt me duidelijk. Hè? Net als dochter Sions enzovoorts. De dochter is Sion en Sion is de dochter. De jonkvrouw Israëls is gevallen. Zij zal niet weder opstaan. Heeft niks te maken met opstaan in de jongste dagen of iets dergelijks. Maar het gaat er gewoon om dat dit rijk beëindigd zal worden. Het zal ook niet weer hersteld worden. Het is ook nooit gebeurd. Zij is verlaten op haar land. En haar land is het land Israëls, dan wel de bergen van Samaria. Ze is verlaten op haar land, er is niemand die haar opricht. Er staat dus twee keer hetzelfde. Ze is gevallen, namelijk verlaten. Ze zal niet weder opstaan, dan wel er is niemand die haar opricht. De Heer zeker niet. Want zo zegt de Heere Heere, de stad die uitgaat met 1000, zal 100 overhouden. Dat heet decimeren. Letterlijk. Een tiende overhouden. Decimeren. Moet het niet deciminderen zijn, denk ik dan, maar vooruit. Decimeren. De stad die uitgaat met 1000 zal 100 overhouden, een tiende dus. En die uitgaat met 100 zal 10 overhouden in het huis Israëls. Er blijft dus wel wat over, maar blijkbaar niet in het land. In het land blijkt blijkbaar niets over, maar het volk zelf zal gedecimeerd worden. Want zo zegt de Heere tot het huis Israëls, zoek mij en leef. Kijk, dat is dus wat Paulus zegt in Handelingen 17, wat de mens zou doen. De Heere zoeken, die zich laat vinden, die niet verre is van een ieder van ons. Dat is waar het in het hele leven om gaat. Hem zoeken, niet alleen opdat men hem één keer zou vinden, dat is de evangelische variant van oudsher, maar men zou zijn leven lang de Heer zoeken. Dat wil zeggen, zich op hem oriënteren, hem dienen. En hij zou vervolgens vanuit zijn positie uiteraard voor de zijnen, degenen die hem dienen, zorgen. Zoek mij en leeft. En leven niet zozeer tot leven komen, maar gewoon in de praktijk leven, uiteraard. Maar zoekt Bethel niet. Men zou de Heere zoeken en niet Bethel. En onder Bethel te verstaan uiteraard de plaats waar een van die tempels gebouwd is. Hè? Althans, een van die altaren. Maar zoekt Bethel niet en komt niet te Gilgal. Het wijst dus gewoon terug naar hoofdstuk 4, vers 4. Zoekt Bethel niet en komt niet te Gilgal. En dit keer staat er ook bij en gaat niet over... Naar hebben ze toen bijgezet, gaat niet over Beersheba. Dat over, dat staat er ook inderdaad echt, maar de verwijzing is waarschijnlijk gewoon naar dat men dan de grens over moet. Want Beersheba ligt in het tweestammenrijk, helemaal in het zuiden. Het gesuggereerd dat ook daar zo'n altaar stond, maar dat weet ik niet, dat is onbekend. Zoekt Bethel niet en komt niet te Gilgal en gaat niet over Beersheba, want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd en Bethel zal worden tot niet. Zal tot niets worden. Daar is sprake van een woordspeling overigens in vers 5. Komt niet te Gilgal, want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden gevoerd. Dat wil zeggen in ballingschap gaan, maar het woord voor ballingschap is galut. En dat is van dezelfde wortel als Gilgal. Heb je die? Vandaar dit soort woordkeuze enzovoorts. En Bethel is huis Gods, maar het zal worden tot niets. Tot niet. Het zal niet meer zijn, betekent het gewoon. Hè? En nog een keer, zoek de Heere en leef. Opdat hij niet doorbreken in het huis van Jozef als een vuur... Of gewoon opdat hij het huis van Jozef niet als vuur doorbreken. Dan kun je in weglaten namelijk. Als een vuur dat verteren, zodat er niemand zij die het blussen in Bethel. Het huis van Jozef wordt het met nadruk genoemd. Nu niet huis Israëls, hoewel het dat is, maar het is maar één van de beide huizen van Israël. Uiteraard, het gaat specifiek over Jozef. en dus over de 10 stammen van Israël. Zodat toch gesuggereerd wordt dat misschien een deel van dit volk alsnog de Heere zou zoeken en vinden. En daarom vind ik het wel aardig dat dit soort uitspraken van zoek de Heere enzovoort, dat die in het Nieuwe Testament gebruikt wordt door de apostel Paulus. Want in het Nieuwe Testament zijn we terecht in hoge mate bij Jozef. Een verhaal over de 10 stammen, waar het evangelie wel degelijk terecht kwam, enzovoorts. En zulke gedachten heb ik bij Bethel trouwens ook. Hè. Kijk, Gilgal staat in het algemeen voor wedergeboorte, de plaats waar Israël door de Jordaan trok, was Gilgal uit het graf. Araba, weer opstond, enzovoorts. Hè. Trouwens, kent u in het Nieuwe Testament, er staat dat Johannes, geloof ik, doopte bij Bet-Abara. Maar er is altijd een vraagteken bij of die naam wel klopt, want men kan hem niet thuisbrengen, niet aan de Jordaan. Mijn suggestie is dat het misschien gewoon moet zijn Bet-Araba. Waarom niet? Het stond op de bordjes langs de weg waar we langs gereden zijn. Ik weet niet of u het gezien hebt, als u erbij was. Langs de route van Jeruzalem, als je dan in de buurt van Jericho komt, dan staat er op de wegwijzers Bet-Araba. Het huis in de Araba. Het huis in van de Araba. Maar het Jordaan al heet nog eenmaal Araba. Nu niet meer, maar vroeger wel dus. En daar gaat het maar om. Hè. En ik denk dat dat de plaats was. Niet met Abara, maar met Araba. Abara, dat wordt dan vertaald met een veerhuis of zoiets. Hè. Abara is ons woord over. En ons woord veer. Een overzet veer is dus een pleonasme, want over is een veer en veer is over. Echt waar. De taalkundig goed te verklaren dat die ode soms wel staat en soms niet. Want het is gewoon de aaien die men soms niet uitspreekt. Maar goed, hè? Bet-Abara, het huis van de... Nou ja, het veerhuis eigenlijk. Maar ik denk dat het Bet-Araba is. En dan past het helemaal bij de zowel de Oud-Testamentische als de Nieuw-Testamentische symboliek. Maar goed, waar het ook was, het was aan de Jordaan, dus het was daar toch. Dat kan niet missen. Dat maar weer even terzijde. Maar Gilgal staat in het algemeen voor wedergeboorte als zodanig. En Bethel is die plaats, de eerste plaats die genoemd wordt als Jacob, een beeld van gelovig overblijfsel, aan het begin van onze bedeling, moet vluchten voor Esau, een beeld van het Joodse volk, zodat hij een omweg moet maken. Want de plaats heette Lus en wordt daarna Bethel genoemd. Het was Lus en Lus is een lus. Schoon Nederlands. Lus. De plaats heette Lus. Alleen wij schrijven het met een S. En we vertalen het plechtig met een omweg. Maar dat heet gewoon een lus, toch? Oh, er zit zo'n boel Hebreeuws in alle talen eigenlijk. Maar vooruit. Lus, maar het was de weg die hem voerde naar oom Laban, om daarna pas 20 jaar later weer weder te keren en een verzoening met Esau te krijgen. Maar die omweg via Laban is de omweg van het heilsplan van God in onze dagen. Een weg die niet loopt via de Joden, maar die loopt via Jozef, via de 10 stammen. Het zit er toch allemaal achter, hoor. Ook achter deze plaatsnamen. Natuurlijk, het is ver gezocht om dat hier erin te willen zien. Maar niettemin als je de betekenis van die plaatsen kent in de geschiedenis, komt dat toch heus mee boven en is het zover gezocht niet. Hè? Maar goed. Zoek de Heere en leef, 5 vers 6 van Amos. Opdat hij niet doorbreken in het huis van Jozef als een vuur dat verteren. Zodat er niemand zij die het blussen in Bethel. Maar inderdaad, er is een oordeel over gekomen en het volk als zodanig is niet hersteld. Dat lazen we trouwens al eerder. Het is ook een belangrijk argument, want het betekent ook Het is ook een argument tegen de gedachte dat de 10 stammers in onze dagen deel zouden uitmaken van het Joodse volk. Niet dat ik daar argumenten voor zoek of voor nodig heb. Ik vind het te belachelijk om er serieus op in te gaan, eerlijk gezegd. Want elke Jood weet dat het niet zo is. En dat de Joden zelf maar 2 stammen van Israël zijn en niet alle 12 of 13, of hoeveel er maar waren. Maar 10 zouden niet terugkeren, zou niet hersteld worden, maar zouden wel ergens blijven. Ergens anders, namelijk. Zoek de Heer en leef. Gezegd tot degene, vers 7, die het recht in alsem, bitterheid, verkeren. En de gerechtigheid ter aarde doen liggen, nederwerpen dus gewoon. Vertrappen, als het ware. Onder recht trouwens in de eerste plaats te verstaan dienst aan God. Ik probeer het woord religie te vermijden, maar zoiets is het natuurlijk toch wel. En die in plaats van God te dienen, bitterheid veroorzaken. Alsem. En alsem is bitterheid, maar bitterheid is een plechtige term, om niet te zeggen een eufemisme voor de dood eigenlijk. Recht is leven en alsem is bitter. U weet, als het water bitter is, als alsem eventueel, als het water bitter is, dan ga je eraan dood. Het moet gezond gemaakt worden, hetzij door een hout in te gooien, hetzij door er zout in te gooien. Het scheelt maar 1 letter.
Maar, van Gogh die steeds zijn oor af, omdat hij dat sap dronk waar de, ik weet niet even schouw die drank heeft, die een hele tijd verboden is geweest.
Ja.
Daar zat inderdaad ook al zijn door en die sneed zijn oor af.
Ja, maar goed. Mag ik iets cultureels zeggen dan? Iedereen die schilderijen van Gogh bekijkt, heb ik het niet over zijn allereerste, maar wel van de bekende van Gogh, die begrijpt dat de man hartstikke gek was. Ik ben dan maar heel concreet in. Dat meen ik serieus, ja. Dat doet zeer aan je ogen, dat kun je wel zeggen, verbazend interessant, maar het is gewoon het werk van een gek. Niet dat het erg opvalt, want zulke zijn er wel meer, die niet van Gogh heten, maar minstens even geschift waren. Ja, en mensen die niet helemaal sporen zijn altijd geneigd tot eigenzinnige dingen, onverwachte dingen. En dat noemen wij al heel gauw kunst tegenwoordig. Want men vindt zoiets creatief. Ik vind dat niet, want naar Bijbelse maat, ik probeer Bijbelse maatstaven te hanteren, altijd. Dus iets wat creatief is, moet op een of andere wijze uitdrukking geven aan bestaande, maar niettemin onzienlijke zaken. Abstracte dingen die vorm krijgen in wat we dus noemen vormende of beeldende kunst. Als dat er niet achter steekt, als men maar wat aanappelt, zal ik maar zeggen, dan is het geen kunst, dan heet het geen kunst. Wat het dan wel is, maakt niet uit, maar het is geen kunst. Hè? Het is gebakken lucht die je aan mensen verkoopt die er veel geld voor betalen. Nou ja, die zijn dan net zo. Die denkt toch niet dat ik het in mijn hoofd zou halen om maar een reproductie van Van Gogh in mijn woonkamer aan de wand te hangen. Dat wil je toch niet zien. Dat doet zeer aan je ogen. Dat weet je toch. Dat meen ik. Die kleuren die jij gebruikt en hoe je ze toepast, dat is toch heel niks, jongens. Kom. Wat zit ik met hem aan te kijken? Nee, ik heb wel eens mooie Van Gogh's gezien, maar die herken ik niet als van Gogh. Dat bleek achteraf. Maar het was in zijn jonge jaren. Hè? En dat hij later een stuk van zijn oren afsnijdt. Ook, ja. Zonnesteek zal het wel geweest zijn in de provincia Gallica. Maar dat doet er nou niet toe. Waar waren wij gebleven? Bij Hans Vosgezang, ja. Die het recht in alsem verkeren en de gerechtigheid ter aarde doen neerleggen. Die zich van het recht. Recht is in de eerste plaats altijd het woord van God. En al wat daarin geopenbaard wordt, uiteraard. Maar men maakt het tot bitterheid. Tot een bediening des doods. Dat is ook wat van het oude verbond als zodanig gezegd wordt. als het alleen maar instructies zouden zijn, zonder dat het de uitdrukking is van geestelijke dingen, dan is het een bediening des doods. Hoe kunstig het misschien ook is, maar als men niet er doorheen kan kijken, geen verdere associaties heeft, dan is het helemaal niks. Sterker nog, dan is het dood. Zit er niks in namelijk. Zie? Nou goed. Die het zeven gesternte en den Orion maakt, hoe nauwkeurig, hoe duidelijk die vertaling is, weet ik niet, maar het schijnt over sterrenbeelden te gaan. En de doodschaduw in de morgenstond verandert, en de dag als de nacht verduistert, die de wateren der zee roept en giet ze uit op de aardbodem, Heere is zijn naam. Dat wil zeggen, hier wordt over God als schepper van hemel en aarde gesproken, en niet als degene maar die het spulletje gemaakt heeft en daarna er niet meer naar omgekeken heeft, maar als degene die de dingen in stand houdt, hè. Sommigen willen God nog wel zien als de schepper, maar we zien hem zo als dat hij heeft dat ooit gedaan en sindsdien is hij gaan uitrusten. Men zegt nooit rusten, men zegt altijd uitrusten dan. Hè? Hij is gaan uitrusten op de zevende dag en daarna is hij iets anders gaan doen. Zoiets. Nee, dat heb ik letterlijk ooit een theoloog horen zeggen zo. Dus daarom zeg ik het ook maar weer zo. Maar die heeft dus niet begrepen wat dat rusten is. Hè? Rusten wil gewoon zeggen ophouden met werken. Dat heeft met uitrusten niks van doen, dat is wat anders. Hè? Dat is weer op kracht te komen, maar daar wordt niet over gesproken. Het was gewoon klaar en dan is het ophouden, dat is rusten. De Heer zei, het is volbracht en sindsdien is hij gezeten aan de rechterhand Gods. In dat zitten, uit Psalm 110, is het woord voor rusten uit Genesis. Heb je dat? God, vers 9, die zich verkwikt door verwoesting over een sterke, zodat de verwoesting komt over een vesting. Dat wil zeggen, God is ook degene die oordeelt en die daarmee zich verkwikt, zegt vers 9. Waarom ook niet? Ik bedoel, dat is toch zeer voor de hand. God die dag in dag uit getergd wordt door ongelovige mensen die hem tegenspreken en zelfs beweren dat hij überhaupt niet bestaat, ondanks alles wat hij in de loop van de geschiedenis tot stand gebracht heeft en gedaan heeft en gezegd heeft, die God maakt daar een keer een einde aan. En als hij Nederlander is, maar dat is er niet, zou hij dan zeggen, hè hè. Dat was het dan.
Zijn vast Nederlanders.
Ja. Dat zegt een Nederlander als hij gaat zitten. He. Ik weet niet waarom. Ik weet ook niet wat het betekent. Maar vooruit. Die maakt daar gewoon een keer een eind aan, logischerwijze. Zijn naam wordt gelasterd nog steeds. Tot op de dag van vandaag, om zo te zeggen. Hij maakt daar een keer een eind aan natuurlijk. En dan zit het erop. En dat is wat hier gezegd wordt. En over die vesting en over die sterke, dat wil zeggen over dit volk, over dit land, zou één oordeel komen. En ik breng maar in herinnering dat deze dingen zich afspelen in de jaren van, de beste jaren van dit land qua economie en rijkdom en al dat soort zaken meer. Daar hebben we het over gehad bij de inleiding tot het boek, dus komen we niet op terug. Maar ze voelen zich sterk. Maar de Heer zegt, ik zal daar een oordeel brengen. Zij haten in de poort degene die bestraft en hebben een gruwel van dien die oprechtelijk spreekt. Ze houden niet van rechtspraak. Ze houden meer van onrecht. Zie? Waar ik bij moet zeggen, dat recht niet alleen juridische term is, dat wil zeggen, praat over recht of onrecht, maar recht heeft ook alles van doen met waarheid. Het ideaal van de rechtspraak is altijd nog dat men eerst de waarheid achterhaalt. Het gaat om waarheidsvinding. Dat is een goed Nederlands woord. Komt weinig voor, om voor de hand liggende redenen. Maar goed, waarheidsvinding. Zie? Maar u weet dat men in veel gevallen helemaal geen belang heeft bij de waarheid. En dus ook niet bij recht. Dus meestal wordt het dan gewoon politiek. Het zij op grote schaal, soms internationaal, op internationaal niveau, maar soms ook op klein niveau, zal ik maar zeggen. Maar om recht en om waarheid gaat het in de praktijk niet, hè. Het gaat om praktische dingen en het nastreven van eigen doelstellingen en het bestaan van waarheid. In absolute zin heeft men filosofisch al lang bestreden, heeft men al lang mee afgerekend, ook in onze westerse cultuur. Hoezo waarheidsvinding als men toch niet gelooft dat absolute waarheid bestaat? Hoe zou dan relatieve waarheid nog kunnen bestaan? En hoe dan recht? Dan maakt men zelf al uit wat recht is. En dus zegt de Heer van zijn kant, zij haten degene die bestraft. En zij doen dat in de poort. Maar de poort is de plaats juist waar recht gesproken zou worden. Dat weet u toch, hè? De poort is de plaats van heerschappij. In wat meer letterlijke zin, het is ook een middel waarmee men heerschappij uitoefent. Men bepaalt wie erin mag en wie eruit moet. En wie er niet in mag. Maar ook zelfs bij de kruisiging van de Heer Jezus kom je het weer tegen. Want hij wordt gebracht buiten de legerplaats. Hij mocht er niet in. Dat is één ding. Vervolgens heeft men hem gekruist, zodat hij nergens meer in kwam, om zo te zeggen. Althans, dat was de bedoeling, maar dat pakte iets anders uit. Maar laat maar zitten. Maar dat is de poort. Ze haten in de poort degene die bestraft. En hebben een gruwel van dien die oprechtelijk naar recht en dus rechtvaardiglijk en daarmee ook naar waarheid spreekt. Nou ja, en daarna denk ik, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Zo is het toch in onze samenleving ook al lang dat je dat waarheid niet gehoord mag worden. En dat via de rechtbanken, via de overheid bepaald wordt wat waarheid is en wat niet. En wat je wel mag zeggen en wat niet. Ik ga daar niet verder op in. Want ja, doet er verder ook niet zoveel toe. Maar zo gaat het in de praktijk wel, hoor. Nou goed, vrijheid van meningsuiting, vergeet dat maar rustig. Die is er niet. Het wordt maar zelden langs overheidswegen aangepakt, hoewel dat ook bestaat, maar het wordt wel degelijk aangepakt, langs andere weg. Maar goed. Vers 11, daarom, omdat gij de armen vertreedt en een lastkoren van hem neemt, zo hebt gij wel huizen gebouwd van gehouwen steen, dat wil zeggen, langs de weg van onrechtvaardigheid bent u rijk geworden. Maar gij zult in die huizen van gehouwen steen, dat is het duurste bouwmateriaal ongeveer, wat er is. Nou ja, er is wat duurders, maar dat is nauwelijks meer bouwmateriaal. Hè? Een stenenhuis was vroeger in Nederland trouwens ook wel iets bijzonders, hè? Dat weet u. Hè? Hè? Vandaar dat een achternaam luidt van der Steen. Die woonde dan in een stenenhuis, dat was iets bijzonders. Hij werd daar ook naar genoemd, hè? Dat heb je toch, hè? Nou goed. Huizen van gehouwen steen, het is meestal van hout of het is gewoon klei. Grond. Om niet te spreken van koeienmest, er bestaat ook nog gevlochten stro of takken aangestreken met koeienmest. Dat is een mooi glad uit, hoor. Ja, je ruikt het ook niet. Je ruikt wel wat anders, maar... Als het gaat regenen wel. Ja, maar je moet binnen blijven. Hè. Het is iets voor meer zonnige, tropische landen, zal ik maar zeggen. Hè. Heb je daar ervaring mee? Hè? Maar gij zult daarin, in die huizen, niet wonen. Het aardige is natuurlijk dat het woord wonen betekent blijven en blijven betekent wonen. En als je de betekenis van wonen niet begrijpt, vervang je het door blijven en andersom. En dat doe je hier dus ook, hè? Maar gij zult daarin niet verblijven, heet het dan in het Nederlands, ter onderscheiding. Gij hebt gewenste wijngaarden geplant, lieflijke wijngaarden, gewenste wijngaarden geplant, maar gij zult derzelfde wijn niet drinken. Dat wil zeggen, er is heel wat tot stand gebracht, maar tegen dat het nu wat moet gaan opleveren, gaat het de andere kant op. Dat wil zeggen, gij zult in het land niet blijven. Want ik weet dat uw overtredingen menigvuldig en uw zonden machtig vele zijn. Zij benauwen de rechtvaardige. Zij benauwen de rechtvaardige. Soms denk ik dat je rechtvaardige hier met een hoofdletter moet schrijven. Lijkt me toch erg voor de hand te liggen. Waarna je dan weer vraagt, maar kan God benauwd worden? Kunnen wij zorgen dat God het benauwd krijgt? Nou, dat ook weer niet. Maar benauwen in de zin van tegenstaan en drukken, wegdrukken, verdrukken, dat kan heel goed, lijkt mij. Zij benauwen de rechtvaardigen, zij nemen zoengeld en verstoten de nooddruftigen in de poort. Onder zoengeld te verstaan, hoe heet zoiets? Steekpenningen, juist, precies, ja. Dingen afkopen en het recht wordt bepaald gewoon door hier en daar wat pecunia te verschuiven. En dat is langzamerhand een tamelijk geaccepteerde zaak. Hè? Je betaalt zoveel en dan word je niet vervolgd door de rechtbank. Al onze verkeersboetes zijn zo, eigenlijk. Als het er nog helemaal over gaat. Hè? Je betaalt wat om niet vervolgd te worden. Strikt genomen zou dat niet mogen kunnen. Toch? En in veel grotere zaken gebeurt dat ook. In het strafrecht niet helemaal, geloof ik. Maar als het over belastingontduiking gaat en dat soort dingen meer, ja, zeker wel, kan het betaald worden. Fraude en dat soort zaken, dat kan allemaal afgekocht worden. Gaat het allemaal maar om. Daarom zal de verstandige te dier tijd zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. Dat vind ik een aardige altijd, deze. Hij valt in de categorie van de prediker, die zegt, wees niet al te rechtvaardig. Waarom zoudt gij verderf over u brengen? Er staat ook achter, wees niet al te goddeloos. En als troost staat er dan ook, er is immers toch niemand rechtvaardig, dus waar heb je het over? Probeer niet roomser te zijn dan de paus. Probeer niet je recht te zoeken tot het uiterste. Het bestaat gewoon niet. Je krijgt het niet. Het is hier niet. Streef er dus ook niet naar. Het zijn verkeerde idealen. Die brengen een mens nergens. Je hebt van die mensen die zeggen, maar ik zal mijn recht krijgen, al kost het me mijn laatste cent, al kost het me de rest van mijn leven. Zo iemand spoort ook niet, hoor. He? Dat recht bestaat helemaal niet. Hoezo? Waarom leidt gij niet liever onrecht, zegt mijn Bijbel dan. Toch? Zeker wel. En wreekt u zelf niet, want mij komt de wraak toe. De Heer zegt, ik zal dat wel doen. En hij weet alle dingen, staat er dan bij. Want het gaat eerst om waarheid. En daarna om recht. En de verstandige zal te dier tijd zwijgen. Want ja, hij kan wel zijn mond opentrekken en proberen er iets aan te doen, maar dan brengt hij alleen maar ellende over zichzelf. Schiet niet op. Vers 14. Zoekt het goede en niet het boze, opdat gij leeft. Bij nader inzien, dat soort uitspraken vinden wij in het Nieuwe Testament regelmatig. Vanaf Romeinen 12 in elk geval. Zoekt het goede, of zoek niet het goede, of zoek niet het boze, maar hangt het goede aan, enzovoort. Zoek het goede en niet het boze, opdat gij leeft. Dan heb je in de praktijk leven. In hoogste instantie eeuwig leven, maar op lager niveau geldt precies ditzelfde. Hè? Men zou zich op het goede richten en niet op het boze. Ook niet in de zin van dat men het boze zou bestrijden, want dat heeft geen enkele zin. Men zou het goede aanhangen, heet dat. opdat men leven zou hebben, zou kunnen leven. En alzo zal de Heere, de God der Heerscharen, met u lieden zijn, gelijk als gij zegt. Zie, het is geen kwestie van oorzaak en gevolg. Het is niet een bepaalde techniek van we zoeken het goed en dan komt het vanzelf goed. Maar we zoeken het goed en dan zorgt de Heer voor ons. Dat is het. Het is niet maar een wetmatigheid. Het is een belofte van Gods wegen. Hij zou dat doen. En let op de uitdrukking God der Heerscharen. Ik ben er net niet op ingegaan. In 4 vers 13, want daar stond hij ook. Heere God der Heerscharen is zijn naam. De Heere Zebaoot is dat. Hè? Het is opmerkelijk. De uitdrukking Heere der Heerscharen betekent letterlijk zoiets als de God der menigten. Heerscharen, menigten. De God der menigten. In de zin van, God is niet alleen een God der Joden of alleen van Israël, maar ook der heidenen. Die heerscharen zijn namelijk heidenen. Het is echt wel de moeite waard om die uitdrukking waar je in de Bijbel voorkomt op te zoeken. Dan zult u zien dat dat zo is. Zodra het maar gaat over ballingschap enzovoorts, dan vind je meteen de uitdrukking de Heere der Heerscharen. Hij is niet de God van Israël alleen, maar ook van de heidenen. Het impliceert inderdaad ook dat ook als men onder de heidenen verstrooid is geworden van Gods wegen, dat men niettemin onder die heidenen, te midden van die heerscharen, de Heere kan vinden. En het Nieuwe Testament zegt, ja, God mag dan van alles beloofd hebben, maar is God een God der Joden alleen? Of ook der heidenen? En het antwoord is ook der heidenen, en zelfs Abraham was een heiden, de grote stamvader van Israël enzovoorts. Dat wil zeggen, wat God beloofd heeft, is alleen, niet maar alleen voor Israël of iets dergelijks. Het is in beginsel voor alle volkeren. En wat Israël betreft, Israël heeft een speciale verantwoordelijkheid te midden van de volkeren. Maar wat de mensen zelf betreft, in individuele zaligheid, is gebaseerd op individueel geloof in God en zijn woord. En dus in de Heer Jezus Christus. En dan, als dat er is, staat er, de God der Heerscharen zal met u lieden zijn. Gelijk als gij zegt. Dat schijnt een uitdrukking te zijn dus geweest in Israël op een of andere wijze. Ik weet niet, waarschijnlijk is de uitdrukking gelijk als gij zegt gewoon ontleend aan de Mozaïsche, laten we zeggen, Joodse geloofsbelijdenis. Dat is die van, officieel die van, hoor Israël, hoor de Heere, onze God is één. Is één Heere. Dat is tot vandaag de officiële Joodse geloofsbelijdenis. Is ontleend aan Leviticus, Deuteronomium, weet je veel, waar het precies staat. Dat is ook wat in de mezuzah aan de deurpost geschreven is, hè, en in die gebedsriemen op hand en voorhoofd staat die tekst in. En Paulus zegt, nou ja, het betekent toch, God is één, en dus is God niet alleen de Joden, maar ook de heidenen. En dus voor alle mensen. Daar gaat het om, en dat is wat hier aangehaald wordt, denk ik, in de uitdrukking gelijk als gij zegt. Daarna vraag je je af of dit volk dat nog weet dan. Maar ik mag aannemen dat ze toch wel degelijk beschikken in elk geval over de Torah, over de Mozaïsche boeken. En daar staat dat in. Hè? Goed. Vers 15. Haat het boze en heb lief het goede en bestelt het recht in de poort. Dat wil zeggen, spreek recht. En daar waar dingen bestuurd moeten worden, beslist moeten worden, officieel in de poort dus, zal men zich aan dat recht Gods onderwerpen. En dan staat er zo aardig, misschien, maybe, het zou zo kunnen zijn dat, misschien, ik vind het een raar woord, misschien, erg negatief met het mis aan de voorkant, maar wat schien betekent, weet ik ook niet hoor. Komt dat van schijn? Schijnt het zo te zijn? Dat? Ik weet het niet. Misschien, wellicht, vind ik mooier. Wellicht, dat is positiever in elk geval. zou kunnen. Hè? Misschien zal de Heere, de God der Heerscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Dit is een merkwaardige. In de eerste plaats omdat het gaat over het overblijfsel van Jozef en niet van Israël. Dat wil zeggen, het gaat alleen over een overblijfsel uit de 10 stammen hier. En bovendien is het merkwaardig omdat er niet staat de Heere, de God van Israël, maar de God der Heerscharen. Achteraf praten is altijd makkelijk, dat ga ik dus nu doen. En dus zeg ik achteraf dat je in het vers kunt zien dat het overblijfsel van, Jozef blijkbaar heidens is. En dus is de Heere der Heerscharen, de God der Heerscharen, genadig aan het overblijfsel van Jozef, die tot de heidenen gerekend wordt. En achteraf praten is makkelijk, maar zo is het in ieder geval wel. En let op dat er specifiek dus gesproken wordt over Jozef, een overblijfsel uit Jozef. Precies zoals het ook het geval is in bijvoorbeeld Jeremia 31, waar sprake is van dat beroemde nieuwe verbond, dat daar aangekondigd wordt, inderdaad aan 10 en 2 stammen, maar in het eerste deel van Jeremia 31 wordt toch met grote nadruk gesproken over Jozef, over Efraïm en over Samaria. Zoekt u dat maar eens uit. Schriftplaatsen dus die exclusief spreken over de 10 stammen van Israël en dus over wat er van over is. En de enige tijd waarin het exclusief op die op de Jozef van toepassing is, is inderdaad in onze dagen. In verband met de tegenwoordige werkgods van de roeping van de gemeente, met eerst geboorterecht op grond van het eerst geboorterecht van Jozef, dan wel Efraïm. Maar goed, dat terzijde. En we moeten het voor vanavond hier weer bij laten, want ik ben alweer ruim over de tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen. Dat we u mogen kennen als die God die van den beginnen gesproken hebt, die uw gedachten aan ons mensen hebt willen bekendmaken. En we danken u dat waar wij u en uw woord zoeken, dat wij daar leven zouden ontvangen van u. En bovendien zelfs eeuwig leven met een eeuwige en hemelse erfenis op grond van ons eerstgeboorterecht in Christus. Wij danken u dat u voor ons zorgt. En dat ondanks alle omstandigheden van een wereld die u heeft losgelaten, dat u zorgt voor degenen die u zoeken en u kennen. Wij danken u daarom dat u ons met uzelf verzoend hebt in Christus. Dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Dat u ons onttrokken hebt aan het oordeel waaronder alle volkeren zich bevinden. En ons een plaats hebt gegeven, nu reeds, in uw hemel. Wij danken u dat we vanavond weer hier bij elkaar mochten zijn om uw woord, uw profetisch woord te bestuderen, opdat wij onze gedachten zouden oriënteren op u, op wat u hebt geopenbaard, opdat we ook deel zouden hebben aan die zegeningen die u ons in datzelfde woord beloofd hebt. Wees u daarom ons nabij, met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.